Ik zet boven de preek van vanavond de vrucht der dankbaarheid. En we gaan op drie termen letten. Allereerst de dode werken. U leest dat in vraag 86 met zoveel woorden, zonder enige verdiensten van onze kant. Ten tweede gaan we letten op de goede werken, dat is antwoord 86. En ten derde gaan we letten op de boze werken, dat is vraag en antwoord 87. Ik ga u drie termen uitleggen. Dat zijn de termen dode werken, goede werken en boze werken. En wat dat wil zeggen. Ik zet het boven de preek, de vrucht der dankbaarheid. Eerste gedachte is dode werken. Tweede gedachte is goede werken. En de derde gedachte is boze werken. Gemeente, we zijn aangekomen bij deel 3 van de dankbaarheid. Dominee Herman Friedrich Kolbrugge heeft een boekje geschreven ter opheldering van de catechismus. En dan begint hij met dit derde stuk met de vraag, wat is nou het dankbaarste schepsel? En dan is zijn beroemde antwoord niet een kind van God, maar het dankbaarste schepsel hier op aarde, dat is de hond. Want die blijft altijd bij zijn meester en is niet bij zijn meester vandaan te slaan. En hij kruipt zelfs dan naar zijn meester toe, ook als hij slaag van hem krijgt. Nou, dat is een mooi antwoord. Dankbaar dat ik zo bij de genade van God blijf, zoals een hond bij zijn baas. En dat als de baas wordt aangevallen, dat ik dan ga blaffen. Soms ben ik jaloers op een hond. Mijn vorige gemeente, ook in mijn eerste gemeente, we hebben jarenlang een hond gehad. Ja, trouwbeestje. Jaloers op een hond, ik voel me vaak een dwaalziep schaap. Altijd maar geneigd om af te dwalen, in plaats van een trouwe hond. Soms voel ik me een bang konijn. Te laf om voor de naam van de Heer uit te komen. Soms voel ik me een koppig en een stugge ezel. Heere, maak me zo trouw als een hond. Kolbrugge zat er nog niet zo ver naast. Deel 3 van de dankbaarheid. Even voor de structuur. Het gaat over ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat zijn de drie hoofdstukken van de catechismus. Het stuk van de ellende was het kortst. Zondag 2, 3 en 4. En dan het grote stuk van de verlossing. Zondag 5 tot en met 31. En nu vanaf zondag 32 tot en met zondag 52 gaat het over de dankbaarheid. Dat is het grote doel van de verlossing, de Heere danken. En bij alle drie bestaat het christelijk geloof, en er kan er geen eentje gemist worden. De wortel van de ellende, niet de stam van de verlossing, maar ook de rijke vrucht van de dankbaarheid. Geen één van de drie kan gemist worden, want anders bent u geen christen. Nou, deel 3 van de dankbaarheid. Hoe ziet deel 3 eruit? Hoofdstuk 3. Nou, dat bestaat ook weer op zijn beurt uit twee stukken. Vanaf zondag 34 gaat het over de wet. Tot en met zondag. Eens even kijken. Zondag 44 gaat over de 10 geboden. Die worden allemaal uitgelegd. En vervolgens gaat het vanaf zondag 45 tot en met zondag 52 over het gebed. Over het Onze Vader. Dat wordt dan stuk voor stuk uitgelegd. Dus dat stuk der dankbaarheid bestaat uit drie. Dat derde deel, dat stuk der dankbaarheid bestaat uit twee grote stukken. Namelijk over de wet en over het gebed. Dankbaarheid. Daar komen we aan tekort. Daar schieten we in tekort. Er is een man geweest die heeft gezegd, de kerk heeft tekort aan vitamine D. Een christen heeft tekort aan vitamine D. De D van de dankbaarheid, en dat is waar. Aan wie moeten we dankbaar zijn? Er staat, die mijn Gode schuldig is, aan God. Dat moet er wel bij zeggen, kinderen. Want dat is niet altijd zo. Ik ga twee voorbeelden noemen van dingen die in de krant hebben gestaan. Er stond ooit eens in de krant dit berichtje. Een redding van een 9-jarig meisje uit een kolkende zee. En dat meisje van 9 jaar dat werd gered. En de man die dat allemaal
zag die reddingsactie en dat het slaagde. Die man die zei op een gegeven moment, die meid die mag van geluk spreken. Ja. Zo praten wij, zo praten de wereld erover, je hebt mazzel. Je mag van geluk spreken, niet van de grote daden des Heren, niet van de bewarende hand van God, maar van het geluk. Nee, zo praat de catechismus niet. Maar zelfs met dankbaarheid kan het de verkeerde kant op gaan. Niet geluk, maar dankbaarheid. En zelfs dan kan het nog verkeerd gaan. Een volgend krantenbericht. Ik las ooit eens in de krant over een stel dat deed kunstmatige inseminatie. En op een gegeven moment lukte dat en dat, die vrouw werd zwanger en er werd een wolk van een baby geboren. En die jonge vader die stond daar te stralen en die zei, wij kunnen de medische techniek niet genoeg voor dit wonder danken. Ja, ook mis. Dan wordt de dank niet gebracht aan God, die het instrument van de techniek heeft gebruikt om hen een baby te schenken. Maar dan wordt de dank gebracht aan een afgod. Dan wordt de techniek een T met een hoofdletter. De techniek met een hoofdletter. Dan wordt dat een afgod. Dan wordt de dank aan God ontnomen en aan de techniek gegeven. Ook mis. En daarom staat erbij dat we God dankbaar zijn. Ik vind dat altijd mooi zijn, maar van die kleine dingen. Valt er niet over. Maar ook als op een geboortekaartje niet alleen maar staat blij en dankbaar, maar blij en we zijn God of de Heere dankbaar. Dat maakt nou juist net het verschil tussen een christen en een niet-christen. Niet de techniek dankbaar, maar God. En waarvoor dan dankbaar? Nou, voor de verlossing staat erbij. Niet voor eten en drinken. Ik ben elke dag dankbaar, dominee. Elke dag dan begin ik het met mijn leven. Heer, dank u dat ik weer wakker mag worden. En dat ik weer bewaard ben. En dat ik nog gezond ben. Dat mijn verstand nog... Nee, hier wordt gesproken over de dankbaarheid die men voor de verlossing schuldig is. De verlossing van je zondepak. Dat je daarvan bevrijd bent. Toen Bunyan zijn christenreis schreef, toen had die man het stad Verderf, die had een pak op zijn rug. Weet je wat dat voor pak was? Dat was geen pak vol belofte, dat was een pak vol zonde. En van dat pak werd hij bevrijd. En toen ging hij jubelen. Toen werd die man dankbaar aan de voet van het kruis. Zoals Noach, toen hij door de wateren van het oordeel werd geleid in de ark, veilig in de arken der verlossing. En toen hij op droogvoets op het land mocht komen, aan mocht komen, de wateren gezonken waren, geslonken waren. En toen hij uit die ark ging, het eerste wat hij deed was een dankaltaar maken. En een offer van dank brengen. Als wij door de Heere Jezus uit de wateren van Gods oren, van Gods oordeel worden bevrijd, dan past het om hem daarvoor te danken. Te danken voor de verlossing van de straf en het oordeel van God. Kan ook niet anders. Het kan niet anders. Als je als hoogst ongelukkige, als hoogst ellendige, gans hulpeloos bij de Heere Jezus neerzakt en je hart voor hem uitstort en je nood hem voorlegt en je wordt van die nood verlost en je mag als een hoogst gelukkige door hem weer opstaan en voortgaan. Ja, dat kan niet anders of je gaat hem danken. En daarom vind ik het mooi in de catechismus dat er maar 3 zondagen over de ellende gaan. En zondag 32 tot 52, dat zijn 21 zondagen over de dankbaarheid. Daar mag je een dubbele streep onder zetten. Dat is belangrijk. Dat is de kroon op het verlossingswerk. Dat is het doel waar God op aanwerkt, dat hij gedankt wordt. Verlossing, hoe verlossing? Nou, zonder enige verdiensten van onze kant staat in vraag 86. Alleen uit genade, sola gratia, door Christus. Nog iets waar ik op wil wijzen, voordat ik aan vraag 86 begin. Van de dankbaarheid die men God voor de verlossing schuldig is. Dat woordje schuldig vind ik ook apart. Een mens staat altijd bij God in de schuld. Altijd. Of je nou onbekeerd of bekeerd bent, ongelovig of gelovig, je staat altijd bij God in de schuld. Een zondaar staat bij God in de schuld, maar een christen ook. Een zondaar, hoezo, hoe bedoelt u nou? Die schuld die in Gods boek staat opgetekend. Jouw schuld. Schuldig aan de wet. Schuldig aan de verwerping van het evangelie. Schuldig dat je de Heere Jezus buiten de deur van je hart laat staan. Schuldig dat je de wet van God, de normen van God hebt overtreden. Die zware schuld, daar spreekt de dichter van. Dat ging drukken, dat pak ging drukken op zijn ziel. Die zware schuld. Die ons met schrik vervult. En weet je wat nou het wonder is, hè? Als je dan met je hart hebt leren knielen aan de voet van het kruis met dat pak. Als je daar mag hebben en je hebt mogen opzien naar hem. Dat nou die lange, bange schuldbrief die in elke letter tegen jou getuigde voor een heilig God. Dat die schuldbrief nou, als het ware, geslagen is aan het kruis. Gij hebt het handschrift van onze zonde dat tegen ons getuigt. U hebt dan het kruis genageld, zegt Colossense 2. Jezus hangt aan het kruis nu niet meer. En daar waar het zoekend oog hem mist, hangt maar voor eeuwig uitgewist het handschrift van onze zonde. Daar staat onder, daar staat doorheen voldaan, volbracht. Verscheurd, dat handschrift, die schuld u soms hebt uit uw boek gedaan. Bloed van het lam, voldaan. En als je dat mag zien, ook jouw schuld is weg, bedekt onder het bloed. Dan komt de dank. Dan komt er een liefdesschuld. Een ereschuld. Een schuld van dankbaarheid. Die je bij God nooit krijgt afgelost. Bent u het mee eens? Die schuld der dankbaarheid. Die God die naar waarde nou nooit genoeg te danken is. Die schuld krijg je nooit afgelost. Je kan nooit zeggen, nou heb ik genoeg gedankt. En voor de rest van mijn leven, laat voor de rest maar zitten. Ik heb nou genoeg gedankt. Nee, telkens weer is er opnieuw dankstof. Tot zijn eer. He, dus een ongelovige staat schuldig aan Gods recht. En een christen die staat schuldig aan Gods liefde. In de ellende gaat het over de zondeschuld. In de verlossing gaat het over verzoende schuld. En in de dankbaarheid gaat het over liefdesschuld. Goed, vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? De catechismus begint hier te benadrukken dat goede werken, hè, dit is de zondag over de werken, goede werken. Dat die noodzakelijk zijn, maar niet verdienstelijk, zonder enige verdienste van onze kant. Goede werken, eigenlijk een beetje merkwaardig, goede werken zijn nodig, maar ze zijn niet we kunnen daar geen rekening voor indienen. We kunnen dat niet bij God declareren. Ik heb zoveel voor u gedaan, zoveel uur, en ik ga het nu uitbetalen. Dat kan niet. Het is wel nodig, maar je krijgt er niks voor. Dat vind ik vreemd. Zo werkt dat bij ons niet in de maatschappij, toch? Stel je voor dat je werkt bij een baas en die baas die zegt tot zijn personeel, ik betaal jullie vanaf nu, betaal ik jullie niet meer uit, maar ik verwacht wel dat jullie voor me blijven werken. Dan zeggen ja, goed, ik blijf thuis, ik krijg er niks voor. Dan houdt die man geen arbeider meer over. En toch, gemeente, velen denken zo over God. Die zien de Heere God als de grote baas. Hoe kijk je nou tegen de Heere God aan? Wat is jouw godsbeeld? God is de grote baas en ik wil er wel wat aan doen. Vandaar dat u in de kerk zit, je wil er wel wat aan doen. Sommigen doen er zelfs veel aan, die zitten er twee keer. En je wil er ook wel wat voor doen. En je wil er soms ook wel wat voor laten. En hoe serieuzer je bent, hoe meer je ervoor doet. Je bent kerkelijk betrokken en je bidt. En je betaalt je vrijwillige bijdrage. Misschien een klein beetje verhoogd dit jaar, na de preek van een paar weken geleden. Nou, je doet er wat dat betreft genoeg aan. En je probeert ook een beetje netjes te leven. En je probeert de zondag nog een klein beetje in ere te houden. En je zingt je psalmen en je bent lid, heel bewust, een voorkeurslid van de Maranatenkerk. Oh. En u bent er eigenlijk ook altijd wel mee bezig. De dingen van de Heer. En natuurlijk zegt u niet, daarmee verdien ik de hemel. Maar toch denk je wel bij jezelf, heimelijk, ja. Ik kan me toch eigenlijk niet voorstellen dat God mij verloren laat gaan, toch? Ik heb er zoveel aan gedaan. Altijd zo trouw, nooit in de uitspatting, nooit eens helemaal los gegaan. Dacht je dat God mij verloren laat gaan? Nee, minstens toch een streepje voor, minstens toch een extra kans of zo. Ik was nog niet zo al te lang geleden bij een oudere mevrouw, altijd kerkelijk meegeleefd. Nou, een praatje, en op een gegeven moment ook een praatje over het hart en over de Heere God. En toen zei die mevrouw, dat klonk toch raar eigenlijk. Ja, vreemd. Zei ze van, ja, sterven dat is voor God verschijnen, dominee. Daar zal het op aankomen, dat is God ontmoeten. Hey, ja, dat is waar. Zeg maar, als u nou voor God moet verschijnen, denkt u dan dat u aangenomen wordt of dat u verworpen wordt? Rechts of links? En toen zei die mevrouw, ja, ik denk eigenlijk wel dat ik aangenomen word. Ik ben er altijd zo mee bezig geweest. Gewoon die Bijbel. Vroeger zat ik in een andere kerk, maar nu. Vroeger was ik licht, maar nu heb ik heel bewust gekozen voor. En ik word 's nachts ook wel eens wakker en is er een psalm bij me. En dan heb ik het goed te domen. Dan is de Heere dichtbij me. Heb ik het goed. En nou zeg ik vanavond tegen u. Dat zijn allemaal dode werken. Daar kan je de hemel niet mee verdienen. Daar zet de catechismus een dikke streep niet onder, maar doorheen. Al dat bidden van ons, en al die bevinding van ons, en al dat best doen van ons, en al die bandjes die je draait, is dat dan niet goed? Ja, natuurlijk is het goed. Maar goed doet geen nut ten dagen van het kwaad. U moet een gerechtigheid hebben die redt van de dood. En dan red je het niet met een psalmvestje. En dan red je het niet met vrome gevoelens in de nacht als je wakker ligt. Dan heb je een redder nodig. Dan heb je Jezus nodig. En met al die vroomheid die er is en die er kan zijn, kan je voor God niet bestaan. Vrouw, dan word je alsnog verworpen. Dat is hard. Nee, dat is Bijbels. De catechisme zet er een dikke streep door. God is geen baas. God is geen baas. En jij doet je best en dan zal hij straks uitkeren van, kom maar hoor, ik zal je wel toelaten. God is rechter. Je hebt een gerechtigheid nodig die redt van de dood. God is ook vader. Verzoend God en vader in Christus. En alleen in hem. En daarom staat er alleen uit genade door Christus verlost. En nou kom ik op die termen. Goede werken, dode werken. En boze werken. Ik heb ze alle drie in de schrift ontmoet, tegengekomen, ontdekt. Nou, wat goede werken zijn, daar gaan we nog een keer over spreken in de catechismus. Dat zijn werken die uit het geloof tot Gods eer en naar Gods wet gebeuren. Eigenlijk kan alleen een kind van God goede werken doen. Tenminste, goede werken die goed zijn in het oog van de Heer. Wat boze werken zijn, hoef ik u ook niet uit te leggen. Boze werken zijn werken die komen uit het zondige vlees. Waarvan zelfs de wereld zegt, ja, maar dat mag niet. Dat mag niet. Want dat staat toch in jullie Bijbel, dat mag toch niet van jullie God, die 10 geboden, hè, dat je grofweg, nou, daar gaat het in 87 over, hè, als je onkuis bent, afgoden, je echt breekt, dief, dronkaard, lastra, rover. Ja, dat mag niet, dat zijn boze werken. Maar er is nog een derde soort. Goede werken, boze werken. Je hebt ook wat in de Bijbel genoemd wordt, dode werken. Weet u wat dat zijn? Weet u dat het in de Bijbel staat? Ik zal het eerst gaan lezen met u. In Hebreeën 9. In Hebreeën 9. Ja. Zoekt u dat maar eens op, dan ziet u dat het zo is. Hebreeën 9. Het staat wel vaker in de Bijbel, maar ik noem het maar zomaar één tekst. In Hebreeën 9, vers 14 staat dit. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf God onbestraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. He, dus hier staat hoeveel te meer zal het bloed van de Heere Jezus uw geweten van dode werken reinigen om de levende God te dienen. Weet je wat dode werken zijn? Dat zijn die werken die voortkomen niet uit ons zondige vlees, maar uit ons vrome vlees. Uit onze godsdienstige vlees. Maar wat allemaal toch nog vlees is. Wat uit een onwederom geboren hart voortkomt. En dat hart kan heel godsdienstig zijn en heel vroom. En toch niet wederom geboren. Onafhankelijk van de levende God. Dat zijn dode werken die voor God dood zijn. En zoals de fariseeën dat deden. Die hadden heel veel, die deden heel veel. Maar het was voor God dood, geen enkele waarde. Ze hadden geen levende band met de Heere God. En hoe vroom je dan ook bent. Zoals de rijke jongeling dat had. Hè? Al de geboden onderhouden van mijn jeugd af aan. Nou heb ik zeker dat eeuwige leven verdiend. Nee, zegt de Heere, één punt tekort. Nog één punt tekort. Je hebt nog één punt tekort. Je hebt een 5,3. Dat is zakken, dat is zakken. Je hebt een 5,4. Dat is nog steeds zakken. Eén punt tekort. Ga heen en volg mij. Die ene. Ja. Dode werken. Rijke jongeling. Farizeeën. De oudste zoon die altijd op het erf was. Bij de vader. Altijd de vader gediend. Altijd bezig. Voor de baas. Zijn vader. En hij verwachtte verdienste loon. Maar het ging niet door. Ja. Dode werken. Gemeente, daar staan wij bloot aan. Zeker, de kerkelijke mensen staan daar bloot aan dode werken. Heb u gisteren de krant gelezen? Ik vond het wel een mooi stukje van professor G.C. Den Hertog, de christelijk geïnformeerde professor. Nou, die schreef een stukje over zijn opa. En opa, die las aan tafel Jesaja 64. Nou, alle kinderen, of kleinkinderen, die zaten aan tafel, moesten meelezen. En op een gegeven moment kwam opa bij Jesaja 64 vers 6, waar staat, wij zijn allen als een onreine en onze gerechtigheden zijn als een verwerpelijk kleed. En die opa was een beetje gevat en die stopte. En toen zei opa, mensen, jongens, kinderen, hè? Onze gerechtigheden zijn als een verwerpelijk kleed. Ja, kinderen, dat is een drukfout. Dat staat in die Bijbel hier niet goed. Dat kan niet. Dat moet een drukfout zijn. He, onze ongerechtigheden die zijn voor God als een wegwerpelijk leed. Maar onze gerechtigheden, dat kan niet. He, willen jullie eens even in jullie zonderschoolbijbel gaan kijken of het in jullie bijbeltje anders staat? En nou, die kinderen gingen kijken. Die kwamen terug en zeggen, ja opa, jongens had het ook. Onze gerechtigheden die zijn als een wegwerpelijk kleed. Nou, en toen ging opa uitleggen dat het toch wel goed stond daar. Jongens, kinderen, kleinkinderen. Onze daden die we doen, onze beste daden, waarvan we zeggen, nou dat kan echt niet verkeerd zijn. Dat is volgens mij echt niet zo slecht. In het heilig oog des Heren kan het voor God niet bestaan, jongens. Dat is onvolkomen. En zelfs onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Die tellen niet mee voor de verlossing. Nou, dat was een les die kleinkinderen nooit meer vergeten waren. Onze gerechtigheden. Zelfs mijn gebeden hebben nog verzoening nodig. Zelfs mijn tranen hebben nog het bloed van Jezus nodig. Dode werken. Daarom staat er zonder enige verdienste van onze kant. Alleen uit genade. Geen bijdrage van ons. Slechts bijval. Slechts zijn werk. Het werk van de Heere Jezus. Omdat gij het hebt gedaan. De zaligheid van de kerk ligt niet in mijn werk, maar in zijn werk. Nou, ik ga verder. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Dat woordje moeten, daar staan we hier niet aan, die catechismes. Ik wil niet eigenwijs wezen, maar vind ik ongelukkig. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Dat woordje moeten, daar ben ik een beetje allergisch voor. Moeten. Nee, daar moet je mee uitkijken, mensen. Moeten, ik moet goede werken doen. Kijk, als er dingen opgelegd worden aan mensen, dan moet je altijd uitkijken dat zo de kern van het christelijk geloof niet naar de rand geschoven wordt. He, als je dingen opgelegd krijgt, je moet, en als dat de kern van het christendom gaat uitmaken, en dat wordt het ongemerkt, ik moet heilig worden. Ik moet Jezus lief hebben. Ik moet me door de Heilige Geest laten leiden. Toch? Ik moet getuige zijn. Ik moet mezelf helemaal aan Jezus overgeven. Tjonge, jonge, wat moet ik toch veel. Het zal allemaal waar zijn. Maar als op een gegeven moment wordt dat zo'n enorme, ja, haast onhaalbare klus voor me, dat ik er elke dag weer tegenop zit. Oh, ik moet ook nog christen zijn, dat is waar. Ik moet me ook nog inhouden, ik moet ook nog netjes, ik moet nog vriendelijk zijn. Wat moeten we veel? Het wordt een onhaalbare klus en elke dag zie ik er weer tegenop om dat allemaal klaar te krijgen. Het wordt elke dag weer zwoeger. Nee mensen, dan zijn we de kern van het evangelie helemaal kwijtgeraakt. En pas op, het is er eerder dan je denkt. We moeten vanavond ook nog even over spreken met de jeugd. Juist bij de serieuze jeugd. Het is er eerder dan je denkt. Jij moet zoveel. Weet je wat de kern is? Dat is genade. We moeten bij het begin beginnen. En het begin is Jezus stierf voor mij. Hij betaalde mijn schuld die ik niet kon betalen. En daarna... En daarna blijft het ook genade. Dat blijft het. Daarna niet aan het werk. Of aan je werk, aan je slag, aan de slag. Daarna blijft het ook pure genade. Wij moeten, nee dat moet je dan niet lezen als een soort dwang. Maar wel als een drang. Een drang van het nieuwe leven. Ik wil het ook graag. Het kan niet anders of... Ik wil graag dankbaar zijn voor de Heere God. O Heer, dat ik uw gewoon mag betrachten, dat is een verlangen. Och, mocht ik uw gewoon volbracht. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus kracht om die te doen uit dankbaarheid. Niet om loon, maar uit liefde tot Jezus. Niet als grond. Ik heb zo mijn best gedaan, ik denk wat ik aangenomen word. Niet als grond, maar als vrucht. Dat is heel wat anders. En als je dan straks zal sterven, hè, weet je wat er dan staat? Zalig zijn zij die in de Heere sterven. Ze mogen rusten van hun arbeid en hun werken, die volgen hen. Maar, ze komen niet met hun handen aan van de Heer, nou sta ik voor de poort, hun werken gaan voorop. Alsjeblieft, doet u de poort maar open, dan kan ik naar binnen. Nee, die werken die zijn erachter. Die zien ze niet, die zijn achter, die zijn er wel, maar ze zijn achter hen. Ze volgen hen na. Zij zien slechts op Jezus en die werken die komen erachteraan. Dat is de juiste volgorde. Nou, laten we letten op antwoord 86. Dan gaat het over die goede werken. Eerste gedachte was dus de dode werk, heb ik uitgelegd. Tweede gedachte. Dan kijken we naar antwoord 86. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Oh, dat is een mooie zin. Hier wordt de Heer Jezus ons geschilderd als een volkomen zaligmaker. Niet een halve. Niet hij rechtvaardigt en dan moet ik maar voor de heiligmaking zorgen. Moet ik gaan presteren? Moet ik gaan moeten? Nee, er staat de Heer Jezus die mij zowel met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft en door zijn geest vernieuwd. Door zijn bloed vergeeft hij mijn schuld en door zijn geest vernieuwt hij mij. Vergeving en vernieuwing. Door zijn bloed word ik van mijn zonden worden mijn zonden vergeven, vrijgemaakt van mijn zonden. En door zijn heilige geest word ik vernieuwd tot het beeld van de Zoon. Weet je, door dat bloed worden mijn zonden weggewist en door de geest gaat hij aan de slag in mijn leven. Om mij te polijsten, zodat ik ga lijken op de Heer Jezus. Die mij tot zijn evenbeeld vernieuwt. Zodat ik op zijn portret ga lijken, zoals me dat in het evangelie verkondigd wordt. Vergeving en vernieuwing, die horen bij elkaar. Hij is niet alleen mijn verlosser, maar hij wordt ook mijn voorbeeld. Ik ga op hem lijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En waar je nou veel mee omgaat, dan word je mee besmet. En waar je veel mee omgaat, als ik veel met Christus omgang vind, dan ga ik op hem lijken. Tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dan krijg je, weet je, als ze vroeger zijn, dan krijg je een ander leven. Juist, dan krijg je een ander leven. Een leven dat gaat lijken op Jezus. Die vernieuwing heeft te maken met je hele mens, met je innerlijk, maar ook met je uiterlijk. Van buiten en van binnenin. Een ander leven. En wie levend gemaakt is, vernieuwd door die geest. Die heeft twee aders in zijn lijf. De slagader van het bloed en een dankader, die gaat er niet meer uit. De slagader van zijn bloed en een dankader, dat loopt dwars door mijn leven heen. Ziet u dat? Nadat hij mij gekocht heeft met zijn bloed, dat hij mij ook staat en door zijn geest vernieuwd. Je kan dat niet los van elkaar krijgen. Niet alleen vergeving en dan voor de rest geen vernieuwing. Dat kan niet. Wij worden straks niet alleen maar zalige mensen in de hemel, maar nu al op aarde nieuwe mensen. Niet alleen maar zalige mensen straks in de hemel, maar nieuwe mensen nu al op aarde. Een dubbele genade die niet los verkrijgbaar is. Als je vergeving van zonde hebt, als je dat zegt, mijn zonden zijn vergeven, en je hebt geen ander leven, je leidt geen ander leven, dan hou je jezelf voor de gek. Dat hoort bij elkaar, je kan ze niet los verkrijgen. Door de zonde zijn wij als mensen kapotte apparaten geworden. Nou, zo te zeggen. Ondeugdelijke apparaten, we liggen te roesten op de markt. Welke dichter was het ook alweer die zei, Jezus is een koopman in oud roest. Gerrit Achterberg, geloof ik. Mooie gedachte, diepe gedachte. Jezus is een koopman in oud roest. Als een ondeugdelijk kapot apparaat, ik lig te roest op de markt en Jezus koopt mij op, hij koopt me vrij. Door zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Van die grote verzoeken, van die verprutser die mijn leven verprutst heeft, de Satan. Hij koopt mij op en hij koopt me vrij met zijn bloed. En daarna, dan word ik niet ergens in een hok gegooid achterin om verder te blijven roesten. Nee, daarna gaat hij me opknappen door zijn geest. Gaat hij mij vernieuwen, gaat de roest eraf door zijn geest. Gaat hij me polijsten, gaat hij me mooi maken. Zodat ik een instrument word, bruikbaar voor de meester. Een instrument tot eer van God. Nou, dat wordt hier bedoeld met door zijn bloed en door zijn geest. En dan staat er achteraan, hij vernieuwt mij zo door zijn geest, dat wij met ons hele leven, en dan komt er een drievoudig doel. God dankbaarheid bewijzen. God prijzen. A. Dan staat er B. Daarna ook dat we bij onszelf vanuit geloof verzekerd zijn uit de vrucht. En C. Dat ook onze naasten gewonnen worden. Dus de verlossing heeft als doel God prijzen. En dat je zelf ook verzekerd mag zijn uit de vrucht. De vrucht van de dankbaarheid. Die je tot je blijdschap in je leven gaat ontdekken. En dat ook de naaste ingewonnen wordt voor de Heer Jezus. Goede werken, ja. Niet alleen bekering, maar dat is nog maar het begin. Niet alleen maar genade, maar ook groei in de genade. Het doel van de verlossing is dankbaarheid. Dat God verheerlijkt wordt. Dat ik verzekerd word en dat de naaste opgebouwd, gesticht, ingewonnen wordt. Ziet u een vrucht naar boven, naar God toe? Dat hij geprezen wordt. Een vrucht naar binnen, voor mezelf, ik zekerheid krijg. En ook een vrucht naar buiten, dat de naaste gesticht wordt. De Heer die wil van zijn kinderen geen sierbomen maken, maar vruchtbomen. Vruchtbomen, waar de vrucht der dankbaarheid aan hangt. Vruchten voor God, zijn eer. Vruchten waardoor ik zelf mag zeggen, ik ben een vruchtboom. Ik zie dat ik een kind van God ben. En vruchten waar ook een ander wat aan heeft. God wil van ons vruchtbomen maken. Nou, laten we even kort kijken naar dat drieërlei doel. Eerst staat er aan een christen, een dankbaar christen, dat wij ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en dat hij door ons geprezen wordt. Dat we God in ons leven dankbaarheid gaan bewijzen met onze werken, handen en voeten, met ons leven. En dat we hem gaan prijzen met onze lippen, alle twee. Dat we dankbaarheid bewijzen, staat er, en hem prijzen. God wil niet alleen door de engelen stem, maar ook door mensentongen verheerlijkt worden. Hem prijzen. We zijn gered mensen, niet om anderen te redden in de eerste plaats. Niet om dan je handen uit je mouwen te doen en proberen zoveel, dat hoort er allemaal wel bij. Maar dat is niet de eerste plaats waarom jij gered bent. Je bent gered om God groot te maken. Om hem te prijzen, daarom wordt het ook het eerste genoemd. De prijs, gij zijt duur gekocht, verheerlijkt aan God in je lichaam. Je hele leven. in het openbaar, maandag, maar ook ja, afzonderlijk. Als niemand je ziet, om hem te prijzen, om hem dank te bewijzen. Waarvoor? Voor zijn weldaden. Voor alles wat hij geeft in het natuurlijke leven, in het kerkelijk leven, in het geestelijk leven. Eeuwige zegeningen, geestelijke zegeningen, kerkelijke zegeningen. O, die weldaden, die zegeningen van God. Een dankader in mijn leven. Heere, u bent het waard. Dank Heere dat ik mens mag zijn. Dat ik geen beest ben, geen dier ben. Ik hoor wel eens die afschuwelijke uitdrukking. Althans, ik hoorde dat vroeger wel eens. Dat is nog niet zo heel lang geleden, maar toch. Vroeger heb ik wel eens mensen gehoord die geen zekerheid van hun geloof hadden. Hè? Dan had je een praatje mee zo. Dominee, ik wou dat ik een dier was. Ik wou dat ik een dier was. Hè, als ik een vogeltje was, ik zou op een tak zingen. Als ik op een gegeven moment doodgeschoten word of gepakt word door een kat, dan is dood dood. Dan is er geen, achter de dood is er dan niks meer. Ik wou dat ik een beest was, een pakiet. Al moet ik dan helemaal leven in mijn kooitje zitten, maar als ik dan dood ben, ben ik dood. En dan kan ik in ieder geval niet naar de hel gaan. En niet verloren gaan. Die ontzaglijke eeuwigheid. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, ja. Tjoh, wel indrukwekkend eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wel waar ook. Totdat ik op een gegeven moment gezien, wat is dat eigenlijk een afschuwelijke gedachte. Wat een rare gedachte is dat. En ja, natuurlijk als je onbekeerd sterft, dat is verschrikkelijk. Maar de Heer doet er dan alles aan om verloren gaan, voor jou zo moeilijk mogelijk te maken. En wat is het nou heerlijker om mens te zijn naar zijn beeld geschapen en door de Heer Jezus vernield. En dan zolang ik het licht geniet, hem te mogen verhogen in mijn lied. Dat zo God weer tot zijn doel komt in je leven. Dat is toch veel heerlijker dan zo'n pakiet in een kooi. Maar mens zijn. Naar God geschapen. En door Jezus verlost. En door zijn geest vervuld. En dan niet 70 of 80 jaar. Maar dan mag ik in de eeuwigheid straks. Uw grote naam. Eerbiedig loven. Het is ontzaglijk diep om mens te zijn. Ja, dat is waar. Om onverzoend met God te zijn. Dat is ontzaglijk. En als dat zo blijft. Dan was het beter dat je niet geboren was. Maar het hoeft niet zo te blijven. U zit vanavond onder de bediening van de verzoening. De Heere Jezus wordt aan je hart gelegd. Je hoeft alleen maar amen te zeggen tegen deze zaligmaker. Zijn hand op Jezus leggen. En amen op zijn offer zeggen. Geen bijdrage van u. Geen nagelschrapsel. Maar bijval. Dat je voor hem gaat vallen, Heere. Dat je nog gaat omhelzen. En dan ben je zalig. Je hoeft geen berg te beklimmen. Je hoeft geen bijdrage te leveren. Ga maar zachtjes zingen. Ga maar zingen aan de voet van het kruis waar hij geroepen heeft, het is volbracht. Wat heb ik dan nog te doen? Niks dan alleen maar deze Jezus te danken. Dat is het. Bij u ben je wel heel gauw bekeerd, hè, dominee. Juist, en daarom moet je hier blijven kerken. Want hoe eerder, hoe beter. Dat we dankbaarheid bewijzen en hem prijzen. De harp hoeft niet aan de willige mensen. Verlost om een danklied tot zijn eer te zingen. Ja. Verlost niet alleen om zelf daarvan te profiteren, maar om God daarmee te eren. Daar begint het mee, om God de dankbaarheid in dat hij door mij geprezen wordt. Nou, dan staat er als tweede, en dat ik zelf uit het... Kijk, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd wordt. Heeft ook iets met mezelf te maken, dankbaarheid, vruchten van dankbaarheid. Kijk, er zijn ook mensen die geen geloofszekerheid hebben, daar gaat het hier over. Hoe kan je nou zekerheid krijgen? Kijk, de zekerheid van het heil die ligt in de Heer Jezus, dat is het fundament, zijn werk. Maar hoe weet ik nou dat mijn geloof het ware geloof is? Ja, dat kan een worsteling zijn. Jazeker. Dat kan zelfs een hele grote worsteling. Ik wil het zeker weten, dominee. Nou, je gelijk heb je. Als het op de eeuwigheid aankomt, moet je zeker weten. Want je kan het nooit meer overdoen. Je krijgt geen tweede kans. En hoe kan ik nou zeker weten dat mijn geloof geen praatgeloof is? Dat het geen schijn, dat het geen verstandsgeloof is, niet alleen maar hier zit. Maar dat het nou een waar geloof door de Heilige Geest gewerkt in mijn hart is. Zo kan ik dat zeker weten. Ja, dan staat er zo. Dat ik nou bij mezelf van mijn geloof uit de vruchten verzekerd raak. Dankbaarheid en zekerheid en vruchtbaarheid, dat heeft met elkaar te maken. Trouwens, onvruchtbaarheid en ondankbaarheid en ongeloof heeft ook met elkaar te maken. Hoe krijg ik nou zekerheid dat het geloof van het ware soort is, van het rechte, wat de eeuwigheid kan doorstaan? Nou, ik heb de Dordtse leerregels gelezen, hè. Dat ze leerregels die werpen ons allereerst niet op onze vruchten, de kenmerken bij jezelf, maar die werpen ons op het woord, op de belofte van de Heer. Wat Hij het gezegd heeft. Omdat Hij gezegd heeft, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan kijkt hij jou aan. En als jij tot me komt, dan zal ik jou absoluut niet uitwerpen. En toen kwam jij, moeder, arm en naakt, gans hulpeloos, tot Hem. Nou mensen, dan ben je behouden, omdat Hij het zegt, ik zal je geenszins de deur wijzen. Op uw belofte durf ik gaan, heren, o lam van God, ik kom. Daar ligt de zekerheid in, omdat u het gezegd hebt, zwart op wit. Daar leg ik mijn vinger bij, daar leg ik mijn hand op, omdat u het gezegd hebt, daarom. Weet je het zeker dat je zalig wordt? Ja, omdat God het gezegd heeft, omdat God van zijn woord niet af kan. En dan staat er hier als extra steuntje bij, ook uit de vruchten. He, als je in de wijnstok bent als rank, als je door het persoonlijke geloof in de Heer Jezus bent als een rank in de wijnstok, dan komen er vanzelf vruchten, niet dat jij dat gaat ophoesten, gaat fabriceren, maar zijn sappen gaan door jou heen en dan komt die vrucht vanzelf. Uw kracht moet in mij overvloeien. O heiland die de wijnstok zijt. Maar u doet het, u stuwt uw sappen door mijn leven heen en dan komt het vanzelf, niet moeten, het gaat vanzelf. Een goede boom die geeft goede vrucht, zegt Jezus in de bergreden. En dan begint het eerst met kleine knopjes en zo, en dan dat bloesem en dan komt de vrucht. Niet altijd oogsttijd, niet altijd, er is ook een wintertijd in het geestelijk leven, niet altijd oogst, maar het komt wel. Op zijn tijd met vruchten beladen, op zijn tijd. En soms 30 en dan weer 60 en dan weer 100-voudig. Maar het kan niet anders of die vrucht die komt. En hoe meer vrucht u nou draagt in uw leven, hoe ootmoediger u bent. Hoe meer vrucht u draagt, hoe dieper u buigt. Ootmoed. Hoe kan ik dan bij mezelf vruchten? Wat zijn dan die vruchten, dominee, waar ik het nou heel tijd over heb? Wat zijn dan die vruchten? Nou, onze vaderen die hebben onderscheid gemaakt in vruchten. In innerlijke vrucht en uiterlijke vrucht. Mystieke vrucht en praktische vrucht noemden ze dat. Die innerlijke vrucht, dat doelde ze op de innerlijke ervaringen die je door de werking van de Heilige Geest bij jezelf gewaar wordt. En nogmaals, dat is geen grond, dat is vrucht. Goed luisteren. He, dat je mag ervaren een vrede die alle verstand te boven gaat. Ja, dat is heerlijk. En dan mag je dus concluderen, ik heb het geloof in Jezus van het rechte soort. Ik heb een vrede in mijn hart die alle verstand te boven. Of een vreugde, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Waar komt dat vandaan? En bij sommigen is dat verschil heel duidelijk. Bij sommigen is dat zo, ja, vroeger vond ik er geen bal aan in de kerk. Ik vond er niks aan. En dat duurde altijd te lang. En die beste dominees waren het diep. Kortste preekte. En nu is dat helemaal andersom eigenlijk. Ik vind het fijn om naar de kerk te gaan. Ja, hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Dat is geesteswerk. En dat je blijdschap ervaart in het gebed als je echt je hart weer eens mag uitstorten voor de Heer, hè? Dat is ook niet zo vanzelf hoor, dat gaat ook niet elke dag. Maar als het nou weer eens zo is dat je, ja, dat je weer helemaal leeg kan lopen voor God. Heren, kijk maar tot in diepste hart. En je mag alles tegen hem zeggen, dat kan zo ontzettend opluchten. Dat kan zo fijn zijn. Heren, nou bent u erbij gepraat. Ik vind het fijn dat ik dat tegen u alles kan vertellen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En dat woord van God, hè, vroeger was altijd saai en moeilijk, veel te moeilijk, ouderwets en zo. En nu zeg je, ja, joh, ik weet niet wat het is, maar ik heb soms heerlijke diensten. Ik snap nog niet alles, maar ik vind het zo fijn om die Bijbel te onderzoeken. Hoe zoet zijn mijn redenen geweest? De liefde tot de Heere God. Maar ook de droefheid over de zonde als het weer eens misgaat. Als je weer eens onderuit gaat. Dat je weer eens baal van jezelf. Hoe heb ik het kunnen zeggen? Hoe heb ik het kunnen doen? En je voelt je daar niet lekker. Je voelt daar niet happy bij. Scherpe kantjes gaan eraf, hè. Die kinderlijke eerbied voor God. Honger en het dorst naar gerechtigheid. Sjoemelen. Dat is er niet meer bij. Eerlijk. Eerlijk gemaakt. Nou, dat zijn vruchtjes, hè, die de Heilige Geest werkt. En dat een blijk is van een levend geloof in de Heer Jezus. Maar er zijn ook hele praktische vruchten, goede werken. Hier wordt het genoemd de wandel. Of laat je licht schijnen. Hè, de vrucht van vergevingsgezindheid. Heeft niks te maken met je binnenste, maar dat heeft te maken met hoe sta je ten opzichte van je naaste. Kan je een ander nou werkelijk vergevingsgezind tegemoet zien? Al heeft hij nou nog zo op je hart getrapt. He, dat, en er moet wel tijd overheen gaan en zo, ik weet dat allemaal wel. Maar toch, he, die houding van vergevingsgezindheid. He, niet zo onverzoenlijk meer. Zelfbeheersing, dat is ook zo'n vrucht van de geest. Matigheid, vriendelijkheid. Joh, wat ben je veranderd? Maar ook heel praktisch dat je God dient met naald en draad zoals Dorcas dat deed. Dorcas die kleertjes aan het maken was. Die een oog was voor de blinden en een voet voor de lammen. Heel praktisch dienstbetoon. Mooi is dat. Nou, dat zijn vruchten. En je hoeft ze zelf niet te taxeren. En je hoeft ze ook niet te etaleren. Dit zijn mijn vruchten. Maar soms kan je met verwondering zeggen, ja, er is inderdaad toch wel een verschil tussen hoe ik vroeger was en hoe ik nu ben. Dan kan je met blijdschap zeggen, ja, dat heb ik toch niet van mezelf. Dat kan niet anders of de Heere heeft dat. Dat heeft de Heere gedaan in mijn leven. Ik heb dat zelf niet gezocht, maar hij heeft me omgebogen naar hem toe. Nou, dat laatste gemeente, dat ook de wandel, je wandel, hoe staat het er? En dat ook door onze godzalige wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen wordt. Door je naast, door je wandel. Door je wandel, door je vrucht. En wandel en vrucht en licht, dat hoor je niet. Vruchten die hoor je niet. Die zie je. En die kan je proeven en smaken. Kan je happen. Kan je plukken. En licht dat hoor je niet. Maar licht dat zie je. Dat merkt een ander. Je naaste die merkt dat op. Nou ja, dat is eigenlijk het verlangen van mijn naast. Heren. Door stroom bezielen en zegen u ook mij. Dat ik waarlijk vruchtbaar mag zijn. Ook voor een ander. Voor een ander die ik ontmoet. Die u op mijn levenspad brengt. Zondags in de kerk, maar ook gewoon op mijn werk of op school, op de hogeschool, de basis of de middelbare school. Dominee Poort, J.J. Poort, velen van u hebben hem gekend en gehoord. Die is een tijd legerpredikant geweest. Hè? En toen hij als legerpredikant pas begon, toen kreeg hij een boodschap van de hoofdlegerpredikant. En die hoofdlegerpredikant die zei tegen hem een onvergetelijke zin. Hij zegt, Poort, als je nou ooit iets voor iemand hebt betekend, dan heb je niet voor niets geleefd. Dat nou door onze wandel je naaste voor God gewonnen wordt. Als je nou ooit iets voor iemand, al is er maar één, in je leven hebt mogen betekenen, dan heb je niet voor niets geleefd. Hoef je straks niet met lege handen je heiland tegemoet gaan, dan mag je er in ieder geval eentje meenemen. Het is er maar één, maar het is er toch één. Dat door onze levenswandel onze naaste voor Christus gewonnen wordt. De wereld leest de Bijbel, in Rotterdam lezen ze de Bijbel niet meer. Maar jij bent de Bijbel voor een ander. Ze lezen u en ze lezen mij. De gelovige mens, dat is de Bijbel voor de ongelovigen. Hoe leef ik? Mensen bladeren hier in Rotterdam niet meer in de Bijbel. Maar ze bladeren, ze letten wel, ze blikken wel op mijn levenswandel. Of ik authentiek ben. Echt ben. Eerlijk ben. Hulpvaardig ben. Liefdevol, vergevingsgezind kan zijn. Consequent ben. Ootmoedig ben. Zoals ze letten op Daniel, op zijn levenswandel. Ze konden niks vinden bij die man. Want hij leefde dicht bij de Torah, bij het woord van God. Als je blijmoedig kan sterven, als je als christen, als kind van God, als kerkganger, eigenlijk als christen. Hè, als je nou blijmoedig mag sterven. Ja, maar ik ga naar boven hoor. Met dat vingertje naar boven. Ik mag naar Jezus toe. Wat een getuigenis in die Casia ziekenhuis. Wat glijden er veel mensen weg. Heere, bewaar mij ervoor. Bewaar mij ervoor. Wat glijden er veel kerkgangers weg. Hele levende kerk. Maar die geen getuigend woord hebben gesproken. Dan wordt de naaste niet gewonnen. Dan worden ze niet jaloers op je.
Biliam zegt, tjonge, die zag kinderen van God heen gaan. En Biliam die zegt van ja, ik zit op de centen, maar ik zou graag willen sterven als een kind van God. Mijn ziel sterven de dood van een oprechte. Die zag van, hé, die gaan anders heen. Nou begrijpt u?
En als je zware kruizen hebt, dat je nou van God de genade mag ontvangen om daar afhankelijk van de Heere onder te blijven. Heere, mag ik een lichtpuntje zijn voor een ander die in de duisternis zit. Heere, mag ik wat vreugde brengen, waar troost. Teloosheid en waar verdriet is. Heere, mag ik wat opgeruimdheid brengen. Een scheutje opgeruimdheid waar teleurstelling en benauwdheid is. Laat zo je licht schijnen. En als nou de gemeente hier uitgaat, als de kerk uitgaat, ja. Wat gaat er dan van ons uit als de kerk uitgaat? Wat gaat er van mij uit als de kerk uitgaat? Hebben de mensen nou een idee, het is allemaal kommer en kwel? Of zien ze nou in mij dat God die een blijdschap is. Blijdschap is. En dat mensen tegen de kerk. Ik hoor dat wel eens ook van die meiden van me. Als het nou gaat over buitenkerkelijke. Dat ze heel vaak het idee hebben van. Ja, jij bent christelijk. Maar dan mag er niks meer. Dan mag er niks meer. Ik zou eigenlijk geen christen willen zijn. Want dan mag je zoveel niet meer. Ja, waar komt dat toch vandaan, die karikatuur? Wat zou het fijn zijn als zouden ze aan je kunnen zien dat jij zoveel wel mag. En dat je er zin in hebt, dat je het fijn vindt om de Heere te dienen. He, dat het geen kommer en kwel is en geen nageestigheid en geen zwartgalligheid en geen ouderwetsheid en geen akeligheid en geen somberheid. Maar dat God dienen blijdschap is. Ten diepste is het dienen van God blijdschap. Ik ga eindigen. Volgende keer komt het andere wel. Ik ga eindigen met nog één voorbeeld. Onze godzalige wandel, onze naaste gewonnen wordt. Mensen willen winnen, maar Christus wil inwinnen. Het gaat er niet om dat je mensen voor jou wint, voor jouw partij, voor de Maranatenkerk. Fijn dat er weer een overschrijving is. Nee, dat ze voor Christus gewonnen worden, voor Hem. Dat ze op zijn rekening worden bijgeschreven en voor zijn rekening mogen leven. Dat ik geen schade, geen verliespost voor Jezus zal zijn. Maar dat hij erbij, door mij als schakeltje, dat hij erbij mag krijgen. Dat zijn koninkrijk wordt uitgebreid. Dat ze voor Christus worden gewonnen. Zodat het winst voor Jezus is. En geen schade aan zijn naam, en geen schade aan zijn rijk. Ik ga eindigen, kinderen, met een voorbeeld. In de voorbereiding kwam ik het tegen van een arme Chinees. En die arme Chinees die kwam tot een zendeling en die zei, ik wil graag christen worden. Ik ben tot het christendom bekeerd, zendeling, en ik wil graag gedoopt worden. Kan dat? En toen zei die zendeling tegen die Chinees, waar heb jij dan het evangelie gehoord? En toen zei hij, ik heb het evangelie nooit gehoord. Ik heb het wel gezien. Nou, vertel eens dan. Nou, toen ging die man vertellen hoe die in de stad Ningpo... Hoe die daar een man kende die vreselijk verslaafd was. En hij was een vloeker en hij had een duivelse, demonisch karakter. En die man die hij kende, die was tot Christus bekeerd. En ik zag bij die man hoe beminnelijk en hoe liefhebbend mens hij geworden was. En de verandering van die kennis van die man... Dat was dan voor mij het middel om mij ook tot Christus te brengen. Zie je dat? Het is waar je nou een verandering kan zien bij een ander. Het is echt, het geloof werkt. Het is geen praatgeloof, geen discussiegeloof. Maar ik zie dat die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, dat die veranderd is. Dat de koers van zijn leven, dat er een andere wending is gekomen. In plaats van duivels geestelijk. In plaats van een gokker, een godlover. In plaats van verslaafd, vriendelijk. In plaats van een vloeker en een bidder. He, waar je mag zien hoe geloof inderdaad een nieuwe wending geeft aan je leven. En als anderen dat zien, dan worden ze voor Christus gewonnen.
Laat zo uw licht schijnen, opdat de mensen uw goede werken zullen zien en de Vader in de hemel zullen verheerlijken. En wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan. Amen.